meteen doorschakelen naar Amsterdam Oost. Een goedenacht, zuster Emma.
Goedenacht, broeder Cor.
Van harte welkom. Ik geef u de microfoon en ik wens u heel veel zegen en kracht van de Heere toe. Gaat u gang.
Dank u wel, broeder Cor. Ja, lieve luisteraars, geliefde in Christus. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heer Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Zephania, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. We danken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor deze machtige woorden wat wij zullen lezen deze avond. Ja, lieve luisteraars, we danken de Heer voor zijn goedheid en voor zijn genade. We danken de Heer voor zijn Heilige Geest. We danken God de Vader. Ja, dat hij zijn Zoon gestuurd heeft om ons te verlossen, om ons te bevrijden. En daarom gaan we de Heer groot maken. Want hij is de wonderbare raadsman. Hij is de sterke God, de vredevorst. Hij is de koning der koningen en de hersteller van bressen. Ja, hij is de ware wijnstok. Hij is de deur der schapen en de redder en de bevrijder. Maar lieve luisteraars, hij is de goede herder. De bron van licht en leven. Ja, heren, u bent onze schuilplaats. Daarom maken wij uw naam groot. Want u bent onze helper. Groot van kracht en steeds bereid. U bent onze rots en onze voorziener. We danken de heren dat hij de harten doorgrond en de nieren toets. Vader, wij danken u voor de bijstand, nogmaals, van uw Heilige Geest. Zegen zo alle bestanden, alle zieken, alle ziekenhuizen. We bidden voor de vluchtelingen, we bidden voor de overheid en we dragen de zendingsvelden aan u op en wij bidden Jeruzalem vrede toe. Vader, we brengen alle landen waar oorlogen zijn voor uw genade troon. Dank u wel, Vader. En we vragen u, Vader, om voor te gaan in uw woord, Vader. We prijzen zo uw naam, Vader. Zeker ook alle gemeentes, alle voorgangers, heren. En geef ons meer wijsheid, meer kennis van uw woord, Vader. We prijzen u en danken u daarvoor dat wij dit alles aan u mogen vragen, Vader. Ja, lieve luisteraars. En dan gaan we over tot onze Bijbelleesplan. Onze Bijbelleesplan komt uit Romeinen hoofdstuk 4. Maar, lieve luisteraars, we gaan eerst naar onze bemoedigend woord uit Psalm. Uit Psalm 107. En Psalm 7 zegt: God redt uit alle nood. Van 1 tot 10. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken, die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet. Hongerig waren zij, ja, dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En hij redde hen uit hun angsten. Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan naar een stad ter woning. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen van de mensenkinderen. Omdat hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerige zielen met het goede vervuld. Er waren er die in donkerheid in diepe duisternis zaten. En gebonden in ellende en ijzer, omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad der Allerhoogste versmaad. Had hij hun hart door moeite vernederd en zij struikelden en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Omdat hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld. Luisteraars, dat was Psalm 107, God redt uit alle nood. Ja, lieve luisteraars, dan gaan we lezen uit. Dan gaan we lezen uit onze Bijbelleesplan. Wij gaan naar onze Bijbelleesplan. Onze Bijbelleesplan komt uit Romeinen. Hoofdstuk 4. Pardon. Romeinen. Ja. Romeinen. Hoofdstuk 11. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia als hij, Israël, bij God aanklaagt: Heere, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten na de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft hij niet verkregen. Maar hetgeen uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. En David zegt: hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en doen hun rug voor goed zich krommen. Vers 11 zegt: de struikeling van Israël, het heil der heidenen. Ik vraag dan. Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moeten? Volstrekt niet. Door hun vat, door hun val, is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enig uit het behouden. En enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde lood daartussen geënst zij en aan de saprijke wortel van de olijf deel heb gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken? Indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook niet sparen. Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goederen, de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallenen, gestrengheid, maar over de goedertierenheid Gods. Indien gij bij de goedertierenheid blijft, anders zult gij ook weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, wedergeënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijn, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Dat was het, lieve luisteraars. Ik heb met u gelezen Romeinen hoofdstuk 11. Israël slechts ten dele verworpen. En dan vers 11. De struikeling van Israël, het heil der heidenen. Ik wens u allen Gods rijkste zegen toe, dat u hebt geluisterd en meegelezen. En ik zou zeggen met broeder Cor en zuster Marlene, zo tezamen en de luisteraars, de Heere zij u genadig en hij ontfermt zich over u die hem vrezen. Halleluja, glorie voor zijn machtige Jezus naam. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vannacht voor de bijdrage die u geleverd heeft van de uitzending van Stefania Radio. Een fijne lessertijd. Goedenacht, is verlaten en zo, de Heer het leidt. Tot morgen.
Dank u wel, broeder Cor. En de groeten aan zuster Marlene.
Ik geef het door.
Ja. Dag, broeder Cor.
Doei, doei. Thank you. zuster Emma, die ging u voor met het Bijbelleesplan en het openingsgebed. Nu, zoals afgesproken, het gesproken woord.
Zonder dat we iets afspreken met elkaar. Want ik bedoel, we hebben geen contact gehad over liederen. En over het opbouwen van de dienst. Dat de Heilige Geest dan toch weer dingen bij elkaar brengt. Dat vind ik elke keer weer bijzonder. Dat zullen we straks wel weer merken. En we leven in de 40 dagen alweer. 40 dagen vaste tijd. 40 dagen lijdenstijd. Vorige week heeft Nicolette daar weer over, iets over verteld. En afgelopen dinsdagavond hadden we ook een gebedsavond met elkaar bij Regina thuis. En je kunt er eigenlijk niet omheen. Je leest er veel over. Je ziet veel boekjes voorbij komen. 40 dagen boekjes die je dan in deze periode kunt behandelen om gewoon weer stil te staan bij Jezus. De Zoon van God. Die zijn leven gegeven heeft. Bijzonder. Bijzonder. Bijzondere tijd ook om daar naartoe te leven. Weer om bewust te zijn. Om weer te focussen. Om tot rust te komen. Ook Jezus. Nooit gezondigd. Zoon van God werd voor ons tot zonde gemaakt. Door mijn zonde werd hij tot zonde gemaakt. Amen. Opdat wij door het geloof in hem niet verloren zouden gaan, maar dat wij door het geloof in hem gerechtvaardigd zouden worden en eeuwig leven zouden krijgen. Wauw. Daar zijn we nog niet hoor. Hendrik, daar komen we straks wel. En want ik zie jullie allemaal al zo kijken. Oké. En toch, inderdaad, ja. Als ik terugkijk aan mijn... misschien heb ik dat wel eens verteld toen ik nog op de lagere school zat. Ik ben naar een christelijke... Of nou, niet naar een christelijke, maar naar een openbare lagere school gestuurd. En op deze school kwam er elke week op vrijdagmiddag... een oudere zuster die echt heel dicht bij God leefde... was niet getrouwd, maar echt ze leefde echt met God en voor God. Dan mocht zij om een half uur mocht ze dan een Bijbelverhaal lezen op onze openbare lagere school. En ik weet nog dat het in klas 6 was, dat is groep 8 tegenwoordig. En dat ze dus weer in deze periode, deze 40 dagen, las het verhaal van Anne de Vries. Uit de Bijbel van de kinderbijbel van Anne de Vries. En dan het verhaal van Jezus en het kruis. En dan in die Bijbel, kinderbijbel, staan er ook van die mooie platen in. En dan liet ze dat zien. En dan begon ze te huilen. Ik wil het nooit vergeten. Gewoon onder de indruk weer van het kruis. En van het lijden, van het sterven van Jezus, de Zoon van God. Waar ze van hield. En dat bracht iets over. Ik ben het nooit vergeten. Ik zie het nog voor me. Dat we daar zaten, als kinderen muisstil. En ze staat te huilen. Voor de Zoon van God. Dat was een andere zendeling. Toen ik tot geloof kwam door in een bijbelstudiegroep. Marianne en ik in dezelfde periode. Er was de leider van een bijbelstudiegroep. Die had een bediening voor boeken. Hij zegt, Kees, dat boek moet je lezen. En dat waren bijna allemaal boeken over de zending. Over Hudson Taylor, de man die God geloofde. Worden die boeken nog wel gelezen of verkocht tegenwoordig? Over City Stud. Ja, jij bent nog van oude stempel, maar de jonge generatie. Lezen we dat nog? City Stud, zijn motto was, als Jezus werkelijk de Zoon van God is en voor mij stierf, dan kan geen offer voor mij te groot zijn om voor hem te brengen. En dan ging naar Afrika. En heeft er veel geleden, maar een geweldig werk is daaruit voortgekomen. En een hele nieuwe zendingsorganisatie, de WEC, waar we ook door aangeraakt zijn en beïnvloed zijn. Zoals hier dus de indruk van het kruis. En zo stond er een andere jongen van 20, Ludwig, een graaf. stond voor het kruis, het ecce homo. Het schilderij van het kruis van Jezus. En daaronder stonden de woorden, dit deed ik voor jou. En hij keek naar de ogen, hij keek naar de handen. Ludwig, zijn hart werd geraakt. Ludwig von Zinzendorf. En er kwam een hele nieuwe beweging, omdat er iemand uit geraakt werd door het kruis. En door de ogen en door de handen van Jezus, de Zoon van God. Amen. Zijn we nog geraakt? En daarom is deze periode ook heel erg belangrijk. Om ons daar weer op te focussen. Maar toch, Jezus bereidde zijn discipelen niet alleen voor op zijn lijden en op zijn opstanding. Maar in deze 40 dagen bereidde hij ze hen ook ergens anders op voor. Op zijn plaatsvervanger. Op zijn opvolger. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, als het gaat over waarnemer of plaatsvervanger. Afgelopen maandag belde ik naar de dokter. Ik wil een afspraak maken. En toen zei de assistent, de dokter, dat is onze eigen dokter, dokter van de Ede. Ja, vandaag de dokter zit helemaal vol. Maar die dokter en die dokter, dat zijn dan de waarnemers, plaatsvervangers, of die ook in de praktijk functioneren, die hebben nog wel een gaatje. Ik kon er al die bepaalde gevoelens op als het over waarnemer gaat. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik ben toch liefde bij mijn eigen dokter. Ik zeg, wanneer heeft de dokter dan wel een gaatje? Nou, morgenochtend om 7:10. Ik zeg, nou, laten we dat dan maar afspreken. Ja, 7:10, hij begint. Ik vind het. En zo hebben we ook bepaalde gevoelens en gedachten misschien. Kijk, Jezus kunnen we voorstellen, maar de Heilige Geest, zijn opvolger, de trooster. Nu de tekst, Hendrik. Maar Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 17, door hele bijzondere woorden, Johannes hoofdstuk 16 bedoel ik, vers 7, en ik heb 2 vertalingen opgeschreven. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig, of beter, een andere vertaling zegt beter, dat ik wegga, voor u wegga, voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, dan zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zegt Jezus, zal ik hem naar u toezenden. Luister, dit is de waarheid. Het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Dat is de Bijbel in gewone taal. Want anders kan jullie helper, de Heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toesturen als ik bij God ben. Jezus zegt, het is beter dat ik wegga. Zodat ik de trooster, de Heilige Geest, kan sturen. Dus hij sprak niet alleen over het kruis en over de opstanding, maar zelfs Johannes schrijft er 5 hoofdstukken voor over. Johannes hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en 17 gaan allemaal over de voorbereiding van zijn discipelen op de waarnemer, de plaatsvervanger, de trooster, de Heilige Geest. Dus deze dagen zijn belangrijk om te focussen op het kruis, maar ook om te focussen op de opvolger, de plaatsvervanger, die na Jezus gekomen is. En vanmorgen wil ik daar over delen. 4 punten, dat is de volgende dia. Wie is het? 4 vragen. Wie is de trooster? Waarom beter dat hij komt? En wat zal en kan hij doen? En hoe kan hij komen? Hoe kan ik met hem gaan samenwerken? Hoe kan ik hem leren kennen? En hoe kan ik met hem gaan samenwerken? Wie is de trooster? Volgende dia staat in Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 14, vers 15 en 16 en 17. Daar zegt Jezus, ik lees vanaf vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Dat zegt Jezus dus op die avond, die laatste avond, voordat hij de volgende dag naar het kruis gaat, om zijn discipelen bekend te maken met de trooster. Wie is hij eigenlijk? Wie is hij eigenlijk? Wie is het? Allereerst, het is een persoon. Want hij zegt, hij. Zie je dat? Ik heb het geel gemaakt. Omdat hij bij u blijft. En want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem en hij zal bij u zijn. En hij zal in u zijn. Het gaat over persoon. En toen we van de week aan het bidden waren op dinsdagavond, toen bad er iemand. Zegt: Heren, leer ons weer de trooster kennen. Leer ons weer de trooster kennen. En toen dacht ik, nou, dat is mooi, want daar hoop ik zondag over te spreken. Het is hem, een persoon, een geweldige persoon. En in het Grieks staat daarvoor, voor de trooster, het woordje parakletos, dat betekent helper of de bijgeroepene. Jezus spreekt dus over de helper. Iemand die ons wil helpen. In de NBV-vertaling staat de pleitbezorger, maar het is meer dan een pleitbezorger. Hij is onze helper. Hij is onze helper. En het gaat over, dus over iemand anders, een persoon. Je zegt, ik ga weg, maar ik geef een andere. Ik zend een andere persoon. Dus in mijn plaats. Niet van een andere soort, of een ander gehalte, of een ander kaliber. Maar een andere persoon die gelijk is aan Jezus. En gelijk is aan de Vader. Hij wordt de geest van de waarheid genoemd, de geest van God. En daarmee is hij in wezen gelijk aan de Vader en aan de Zoon. Maar in de gedaante van de geest. Jezus kunnen we zien. Als we de evangelie lezen, dan zie je hem rondgaan als mens. Maar de geest is als de wind. Hij waait waarheen hij wil. Maar als helper is hij gelijk in Jezus. Alsof Jezus hier is. Als Jezus er zelf is. Soms denken we wel, tjo, was Jezus er maar. Was hij er maar in? Of leefde maar in dezelfde tijd als Jezus. Maar eigenlijk zegt Jezus, als hij komt, dan zal hij bij jullie zijn. Bij jullie, te midden van jullie. Zoals vanmorgen, als we bij elkaar komen in zijn naam. Dan zegt hij, daar ben ik. Hij is in de hemel, maar zijn geest, de helper, geest van Christus, is hier. Alsof dat Jezus werkelijk zelf aanwezig is. Amen. Indrukwekkend. Hij is hier. En hij zegt, ik ben bij jullie. En ik zal zelfs in jullie zijn. In jullie zijn. Waar we ook doorheen gaan. Ik zie dat Gert er niet is. Maar morgen, maar hierna gaat Gert, geloof ik, beginnen met zijn chemokuur voor een heel lang traject. 36. Wil je zeggen tegen hem dat de trooster in hem is? Bij hem is? Waar hij ook doorheen gaat? Dat de Heer gewoon in hem is? Bemoedig hem ermee. Zo zijn er ook anderen. Ze zijn aan het worstelen. Ik weet gewoon van sommigen gaan door een moeilijke periode heen. En soms heb je het idee dat je onderligt in je strijd. Maar de Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 1, Johannes hoofdstuk 4... Hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. Waar je ook doorheen gaat. Hij die in ons is, de helper, de geest van God. Jezus zegt, het is beter dat ik wegga, want dan kan ik hem in jullie sturen, zodat ik in jullie kan zijn. En waar je ook doorheen gaat, zo'n binnenhand worstelen, denk je dat je de onderliggende partij bent. Maar als we weer gaan beseffen, hij die in ons is, wat de situatie ook is, waar je doorheen gaat, wat voor crisissituatie ook. Hij die in ons is, wie hij die in jou is sterker dan die in de wereld is. En daarom zegt Jezus, het is beter dat mijn geest komt. Want Jezus zegt, ik kan maar op één plaats tegelijk zijn. Maar als mijn geest komt en hij is in jullie, te helpen, kan die alom tegenwoordig zijn. En dat we dus gewoon door de relatie met Gods geest en onze geest, dat Jezus overal kan zijn, wereldwijd. En dat vind ik zo mooi. Peace like a river, hè. Of de geest gaat stromen. Wereldwijd is God aan het werk. Het is niet overal gemakkelijk. Maar ik vind het zo bijzonder dat Gods geest overal op de wereld aan het werk is. Je leest dat niet altijd in het nieuws. Of dat zie ik op jullie. Trouwens, het is nooit goed nieuws. Het is altijd slecht nieuws. Maar waar de geest komt, dan zie je iets van geweldig, van de heerlijkheid van God. In kracht. Ook in vervolging. Maar juist daar is Gods geest ook zo krachtig aanwezig. En zo ontstaat er dus, Jezus zegt, het is beter dat ik wegga. Want dan kan er een intieme relatie en een intieme samenwerking met God ontstaan. Zo wil Gods geest samenwerken met onze geest. En ik wil 3 voorbeelden geven die Jezus ook noemt in dit gedeelte, in deze 5 hoofdstukken. 3 voorbeelden van deze samenwerking. De eerste, dat is de volgende dia, is uit Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 14. Zo. We kunnen vooruit hier, er staat aardig wat. We kunnen wel doopdienst houden. Maar dat was de grapje van Jan Red, hè? Johannes hoofdstuk 14, vers 12 tot en met 14. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. Zo. En hij zal grotere doen zelfs dan deze. Want ik ga heen aan mijn vader, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. En als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Terwijl Jezus dus op die laatste avond op het punt staat om naar het kruis te gaan, vertelt hij deze bijzondere, geweldige bemoedigingen. En ook in deze 40 dagen is het gewoon weer belangrijk om daarvan onder de indruk te komen. Jezus, wat heeft u toch bijzondere dingen gezegd? Niet alleen tegen de discipelen toen, maar hij zegt het ook tegen ons vanmorgen. Hij zegt, wie in mij gelooft, zal dezelfde werken doen als hij. Als ik, zegt Jezus, zelfs nog grotere in vers 12 en in vers 13. En toch zullen wij het ook weer niet doen. Ja toch, dat staat er toch? Want, wat staat er in vers 12? In vers 13, sorry. En wat u ook vragen zult in mijn naam, dat zal ik doen. En dat is die bijzondere samenwerking. Dat de Heer zegt, jullie zullen mijn werken doen. En dan een vers later zegt hij, en toch zullen jullie het ook weer niet doen, want ik zal het doen. En zelfs grotere, want als u het vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. En Jezus zegt, ik zal grotere werken doen, want ik zal naar mijn vader gaan, ik zal verheerlijkt worden, mijn positie zal verhoogd zijn, ik zal grotere werken doen. Maar ook zullen jullie het weer doen, want wij gaan samenwerken. Ik ga mijn Heilige Geest sturen, zodat mijn geest, die komend zal, in jullie mijn werken zal gaan doen. Maar ik wil het met jullie samen doen. En dat is iets heel bijzonders. Dan zien we die samenwerking. Jezus op de troon in de hemel. Zie je het voor je? Jezus op de troon in de hemel. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De Heilige Geest, de trooster, de helper in ons. En wij als gelovigen, zwakke gelovigen, hier op aarde. Wil God zijn werken voortzetten. En dan preekt Petrus op één dag. Vervuld met de Heilige Geest. Komen er 3000 tot geloof. Mooi is dat, hè? Tweede voorbeeld is Johannes hoofdstuk 15, vers 26 en 27. Johannes hoofdstuk 15, vers 26 en 27. Geest die ik zenden zal van mijn vader, de geest van de waarheid. En u zult ook getuigen. Ook weer een samenwerking. De trooster, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, zal van Jezus getuigen. Maar hij zegt ook, Jezus zegt, maar jullie zullen ook moeten getuigen. En zo zien we dus alweer een samenwerking. De werking van de Heilige Geest. De Geest die wil getuigen. Amen. Gods Geest wil getuigen. Maar hij zoekt grondpersoneel. Hij zoekt personeel wat hem met hem, degene die met hem willen samenwerken. En dat vind ik het zo mooi van getuigen. Dat het altijd een samenwerking is van niet ik moet iets doen of ik moet mensen overtuigen. Maar dat het een samenwerking is in mijn zwakte. Denk, wie ben ik eigenlijk en wie zijn we eigenlijk? In samenwerking met de Heilige Geest die wil getuigen. De laatste actie toen we met de bus hier stonden bij de grote kerk, de oude kerk, kwam er een meisje binnen. Gewoon 15 was het, 15, 16 geloof ik. En we lieten haar zo de borden zien van het kruis van Jezus. Misschien heb je dat bord al eens gezien met de spijkers door zijn handen geslagen. De doornenkroon. Ik deelde met haar het evangelie van Jezus die van haar houdt en voor haar gestorven is en opgestaan is. En ik zag aan haar ogen, er gebeurt iets. Ik zeg, wat gebeurt er? Zeg, ik word helemaal blij. Ik word helemaal warm. En dat is dus het getuigen van de Heilige Geest die iemands hart aanraakt. En we mochten met haar bidden. Een lief kind, helemaal niet kerkelijk en christelijk opgevoed, wel open en Heilige Geest getuigd. Ja, en wij getuigden ook weer gewoon. Het is weer die geweldige samenwerking. En daarvoor, die morgen hadden we gelezen, Openbaring hoofdstuk 19, vers 10, waar staat: getuigen is profeteren. Dus als wij getuigen van het kruisen, van de opstanding, profeteren wij leven en opstandingskracht en vrede en vrijheid en vergeving profeteren we. En blijdschap in de levens van mensen. Amen, dat is profeteren. En zo werd ze aangeraakt. Soms vragen mensen wel eens, als je ergens komt, de dokter vroeg dat dus ook dinsdagochtend 7:50 ook nog, wat doe je? Ik zeg, ik mag mensen blij maken. Mensen blij maken, ja. Zo kwam het meisje een paar uur later. Toen fietste Marcel langs. Hij had al een paar rondjes gereden om de bus heen. Toos had al heel wat weken en maanden gebeden voor Marcel. En de afgelopen keer kwam hij dus naar binnen. Dan mochten we met jou ook bidden, Marcel. Hè? Hoorde jij ook voor het evangelie. En nu ben je al voor de derde keer in de samenkomst. Ik vind het heerlijk om met de Heilige Geest samen te werken. Jullie ook? Dat is iets heel bijzonders. Gewoon heel ontspannen. Soms denk je dat je het evangelist moet zijn. Nee, gewoon, Heer, Heilige Geest, ik wil met u samenwerken. En niet alleen op de bus, maar dan kun je gewoon elke dag, gewoon dat je naar je werk gaat, en zeg je, Heer, wilt u mij leiden deze dag? Mag ik een goddelijke ontmoeting krijgen vandaag? Wilt u mij helpen met de collega? Wilt u mij helpen in het gesprek? En dan kun je elke keer zien hoe dat de Heilige Geest met ons wil samenwerken. In een wereld vol met nood en pijn. Dat je gewoon mag vragen, mag ik voor je bidden. Soms geeft God geweldige openingen. Het derde voorbeeld van samenwerking, ook in dit is in Johannes hoofdstuk 16, vers 7 en 8. Jezus zegt, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En dan staat er in vers 8, en als die gekomen is bij jullie, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus wat zegt Jezus allereerst? Ik wil mijn geest zenden naar, gelijk naar de wereld. Ik zend mijn geest allereerst naar jullie. En als jullie vervuld zijn met de Heilige Geest, als mijn kerk vol is van mijn geest, dan zal mijn geest de wereld overtuigen. Soms zijn we zo kritisch op de wereld. De wereld, waar gaat de wereld heen? Dan zijn we oordelend. Maar het probleem is niet de wereld, het probleem is de kerk. Want als de kerk verandert en vervuld is met de geest van God, zal de wereld veranderen. En ik werd hiermee bepaald toen ik een boek las over gebed. En het was geschreven door degene die het gebed organiseerde rondom de campagnes van Billy Graham. Gisteravond keken we nog even naar Family 7. Dan zagen we nog eventjes iets uit de oude doos van Billy Graham. Jullie het ook gezien? Ja, jullie kijken ook altijd. Hè? Over Billy Graham. Stadions vol. Ook Feyenoordstadion vol. Maar wat was hun inhoud van het gebed? Waar gingen ze voor bidden? Heren, niet de wereld. Wilt u de wereld overtuigen? Nee. Heren, vul ons. Zend uw geest. Zend ons als team. Vervul ons. En als u dan die stadion ziet, en als dan die oproep er is, dan is de overtuiging, de werking van God daar. De mensen stromen naar voren met honderden, omdat de Heilige Geest aanwezig is en overtuigt. Amen, dat is. Daarom is het zo belangrijk om deze 40 dagen, Heer, vervul ons opnieuw. Vervul ons als kerk, vervul mij persoonlijk met uw geest. En dat is het geheim van elke opwekking. Als je boeken leest over opwekking, als de geest van God zo krachtig aanwezig is, dat de politie bijna niets meer te doen heeft, dat de mensen spontaan naar het politiebureau gaan om te zeggen, ik heb dat verkeerd gedaan, hier ben ik. En dat de mensen gewoon in het licht gaan komen. Bijzonder is dat allemaal leest. Wat de Heilige Geest kan doen. En dit is onze grote verantwoordelijkheid. Ook het ravijn in de 19e eeuw, tweede helft 19e eeuw, Nederland was sociaal heel zwak, arm. Verschrikkelijke situaties, ook in Amsterdam en in de Jordaan. Maar er waren een aantal mensen die gingen God zoeken. Gewoon Isaac da Costa, je hebt nog een da Costa straat, hè? Hier in Putten ook. Wie woont er in de Da Costa-straat? Inderdaad, was iemand die ging God zoeken. En met elkaar gingen ze bijbelstudie doen. En God kwam, Gods geest kwam. Ook mensen vanuit de politiek, Groen van Prinsterer, Bilderdijk. En zo waren een aantal mensen die gewoon weer bij elkaar kwamen. Zeggen, God, waar moet dit heen met dit land? Hier zijn wij. Vul ons met uw geest. En zo was er ook een Johan de Liefde. Die was daar ook bij. En die begon een nieuwe organisatie, stichting. Tot het Heil des Volks. In de Jordaan in Amsterdam. Wel eens geweest in de Willemstraat. En dat werk functioneert nog steeds. En Gods liefde kwam aanwezig. En er kwam een transformatie ook in de omgeving. Waar Gods geest is, daar komt transformatie. Waar opwekking is, daar komt transformatie. En wil God zeggen, ik zend mijn geest. Het is beter dat ik wegga, zegt Jezus. Want dan kan mijn geest komen en dan kan die transformatie komen. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. En zo is de vraag, maar hoe kan Gods geest dan komen? Opnieuw, met kracht. En ook daarvoor geeft Jezus in deze 5 hoofdstukken... Ik noem er 3, het zijn er meerdere, maar ik noem er 3 belangrijke principes. Het eerste principe vinden we in Johannes hoofdstuk 13. Dus op diezelfde avond, vers 13 en 14. En dat gaat over de voetwassing. We kennen dat verhaal, dat Jezus dus de voet gaat wassen van de discipelen, omdat niemand dat wil doen. En dan zegt hij in vers 13, op een gegeven moment, u noemt mij meester en heren, en u zegt dat terecht, want ik ben het. Maar dan zegt hij in vers 14, en dan zegt hij, als ik dan, als de Heere, dan draait hij het om, en de meester uw voeten gewassen hebt, moet u ook elkaars voeten gaan wassen. En dat is het eerste principe, dat we onder de indruk komen van de Heere. De Heere heeft mijn voeten gewassen, de Heere. En dat begint altijd, elke beweging van Gods geest begint als we weer gaan buigen voor de Heere. Als we gaan buigen, ons verootmoedigen voor de Heer. Als er complete overgave komt aan de Heer. Dat Jezus Heer is. Dat Hij koning is. En zo begint elke vernieuwde beweging. Met gewoon een diep besef dat Jezus Heer is. En dat Hij alle macht heeft. Gewoon onze houding naar Hem toe. Toen Paulus dat visioen kreeg, op weg naar Damascus. En toen riep hij op een gegeven moment, Heere, wie bent u? Heren, wie bent u? En dan zegt de Heere, ik ben Jezus die jij vervolgt. En wat was de volgende vraag? Wat wilt u dat ik doen zal, Heere? En het begint altijd, elke vernieuwingsbeweging. Ook weer gewoon in deze 40 dagen zou je dat kunnen vasten. Kunnen vragen aan de Heere, misschien met vasten erbij. Heere, wat is uw wil voor mijn leven? Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. De Heilige Geest wil alleen werken, niet met ik. Het is nooit ik en de Heilige Geest. Dat is nooit, want dan stel je open voor een andere geest. Het is altijd Christus in mij. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Altijd Christus en de Heilige Geest. Amen, altijd Christus. Daarom is het zo belangrijk dat we sterven met Hem. Hij is Heer. Hij is de baas in mijn leven. En de Heilige Geest zegt, oké, als Christus de baas is in jouw leven, dan wil ik graag met je samenwerken. Maar zolang ik nog centraal sta, zegt de Heilige Geest, nee, dat is geen goede samenwerking. En zo is het belangrijk dat Jezus zegt, de Heere, ik ben de Heer. Het tweede principe vinden we in hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 11. Maar ik heb op de dia alleen maar de eerste 3 versen geschreven. Ik zal ze lezen. Hele bekende versen, laat uw hart niet in beroering. Wees niet bedroefd. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats voor te bereiden. Of voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Veel versen die veel gebruikt worden als er iemand overleden is. Wat mooi dat er een plaats is in het huis van de vader. Ja toch, een woning. Voor alle kinderen van God. Maar dit is geen begrafenis, spreek bij Jezus. Hij spreekt tegen zijn discipelen die de volgende over een paar weken zijn werk moeten overnemen. Hij wil ze voorbereiden op iets, op de Heilige Geest. En hij zegt, jongens, als jullie krachtig willen zijn en willen gaan samenwerken met mijn Heilige Geest, dan is het belangrijk te weten dat ik de Heer ben. Dat je geen slaaf van mensen bent, maar dat je mij gaat dienen. En het tweede is dat ik een weg ga maken naar het hart van de Vader. Dat ik de weg ben naar de Vader. Dat ik de weg ben naar het Vaderhuis. Dat ik de weg ga openen, zodat jullie kunnen zijn in het huis van mijn Vader. Zodat jullie intimiteit kunnen zoeken met God, mijn hemelse Vader. En dat je mag ervaren, dat je mag komen in de rust. Zoals Hebreeën hoofdstuk 4 zegt. Dat je tot rust komt van je eigen werken. Dat het niet meer gaat wat jij doet, maar dat je kunt gaan werken, samenwerken met mijn Heilige Geest. En dat de Heilige Geest het werk kan doen, zodat jij tot rust komt van jouw werken. En dat je het heiligdom mag binnengaan. Tot rust komt van jouw werken. Alsof zoals Psalm 84 zegt, ik hou van uw huis. Psalm 4, ik weet het niet zo goed uit mijn hoofd, maar lees Psalm 84 eens. Fantastische psalm. Over de woningen, zelfs vindt de mus een huis. Zelfs vindt de mus een huis. En dat Jezus zegt, en dat musje mag jij zijn. En ik ga de weg openen naar het huis van mijn Vader, zodat je heel dicht bij mijn Vader kunt zijn. Intiem. Waarlijk, mijn ziel, keer je stil tot God. Want voor hem is mijn verwachting, intimiteit met God. Psalm 27, waar David zegt, dit is mijn verlangen. Om te zijn, voortdurend, elke dag van mijn leven, in het huis van mijn Vader. Huis van God. En daarom was David ook zo krachtig. Daarom was de zalving van de Heilige Geest zo krachtig op hem. Omdat hij dicht bij het huis, in het hart van God was. En zo zegt Jezus, blijf in mij. En dan blijf ik in jullie. Blijf in het hart van God. En zo mogen we elke keer weer ook tijd gaan nemen, in deze hectische tijd. Zoeken naar het hart van God. En dan komt de Heilige Geest met kracht. Het gaat over intimiteit. En het derde principe, dat staat in hoofdstuk, dat vind ik zo mooi nog, want dan gaat God Geest te werken. En dan in hoofdstuk, in vers 11 nog eventjes, bij dit principe zegt Jezus, want zo deed ik het ook. Jezus zegt, daarom ging ik ook elke dag de berg op. Of ik ging de woestijn in om te bidden. Hij zegt, want ik wil bij mijn Vader zijn. En dan ging hij zo het heiligdom van zijn Vader in, de woning van zijn Vader. Hij zegt, want ik wil bij mijn Vader zijn. Want ik wil alleen doen wat ik de Vader zie doen. Amen. Ik wil alleen doen wat ik de Vader zie doen. Want zonder hem kan ik niets doen. En in vers 11 zegt hij, de woorden van hoofdstuk 14, het staat niet op de dia. Ik zal het voorlezen. Ik geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet geloof mij dan om de werken zelf. Waar ik zeg u, wie in mij gelooft zal dezelfde werken doen. Hij zegt, de woorden die ik tot u spreek, die zeg ik eigenlijk zelf niet. Maar het is de Vader die in mij is, die de werken doet. En als we zo de rust van God ingaan, is het niet wij die spreken getuigen, maar is het de Heilige Geest die de werken doet. Amen. Dat is. En het derde principe, en dan zijn we bijna aan het eind. Dat is hoofdstuk 14, vers 15 en 16. Hoofdstuk 14. Hij zegt, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Als je mij lief hebt. De Heilige Geest komt altijd op de momenten waar de liefde van God is. Waar de liefde van God is. God, ik wil u lief hebben. Daarom gaf Jezus ook maar één gebod. Heb de Heer uw God lief. Met heel je hart, met heel je ziel. Met je gebod. En het mooie is dat je zegt, ja, maar ik vind dat soms best lastig. En waar eindigt Jezus dan deze vijf hoofdstukken mee? Hoofdstuk 17, vers 26 staat niet op de beamer. En dat zegt Jezus, en ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en ik zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt, in hen is en ik in hen. Het is het gebed van Jezus, het hogepriesterlijk gebed. En waar bidt hij dan? Waar sluit hij dan het gebed af? Dan zegt hij, Vader, ik bid dat uw liefde in hen zal zijn. Wauw. Zo bidt hij ook voor ons vanmorgen. Dat de liefde van God in ons zal zijn. En opdat, door de liefde als kanaal, de werking van de Heilige Geest steeds krachtiger mag worden. Drie principes. Jezus is Heer. We zoeken het hart van de Vader, de vele woningen die beschikbaar zijn om bij God te zijn in zijn heiligdom, in zijn rust. En het derde is, heb God lief. En heb elkaar lief als jezelf. Ik wil afsluiten met, tot slot, nog een tekst uit 2 Korinthe 13, vers 13. Daar staat, de genade van de Heer Jezus, wat hij alles wat hij voor ons aan het kruis gedaan heeft, en de liefde van God, de hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En voor het woordje gemeenschap staat in het Grieks het woord koinonia, wat eigenlijk partnerschap betekent. Dat betekent, ik zegen jullie, zegt Paulus, met de samenwerking, het partnerschap met de Heilige Geest. Zo mogen we dus partners zijn, koinonia. Dan zeggen ze, joh, was echt, we hadden echt fellowship, zeggen we wel eens. Hè? Dat was echt een mooie avond, een gezegende kringavond of een samenkomst. We hadden een mooie fellowship bij elkaar. Maar dat gaat dus meer dan een gevoel. Dat heeft te maken met samenwerking, partnerschap. Handreiking doen, staat er ergens in Romeinen hoofdstuk 15 vers 26. Een handreiking doen aan elkaar. En zullen we God ons een handreiking doen? Want hij verbindt ons met een geweldige partner. En vorige week zag ik een filmpje, kwam een filmpje langs, ontving ik van Henk Stoorvogel, waar die spreekt, dus een heel kort filmpje, over het partnerschap de Heilige Geest. Ik dacht, nou, dat ga ik laten zien. En daarna wil ik nog iets delen. We gaan even luisteren naar het filmpje.
Ja, ik denk als je alleen al kijkt in een kerk, zeg dat daar 100 mensen zitten. Als al die 100 mensen hun hart openstellen voor de werking van Gods Geest. En daar iets gaan doen samen met Gods Geest in het leven van alle dag. De ene met het meisje achter de kassa in de supermarkt. De andere met een vluchtelingengezin. En de derde met de mensen op het voetbalveld. En dat al die mensen gaan iets doen in partnership met God. Dan gaat daar vanuit die gemeenschap, gaat daar groei en bloed ontstaan. Die ook weer terug zal vertalen naar die gemeenschap. Mensen zullen in aanraking komen met het evangelie. Zullen een keertje mee willen naar een kerstdienst of een Pasen. Zullen geraakt worden door het evangelie. En ze komt vanuit onderop. Komt er weer groei dan ook in de kerk.
Amen, hè? Koninklijk, we zijn met een groep van ongeveer, nou, nog bijna.
Gesproken woord bij Gospel Radio Sevanja. 4 minuten voor 1. Houd in dat wij zo dadelijk afscheid van je gaan moeten nemen. Hoop door Gods genade vannacht wederom klaar te zijn om een nieuwe aflevering te verzorgen.